die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft, geeft lof de Heere die eeuwig leeft, zijn vlekkeloze heiligheid, zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik mogen ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30 vers 3. Gemeente, mogen we op de avond van deze rustdag in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij van de 52ste psalm het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 vers 7. En een ieder van ons spreken nu bij zichzelf in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. We openen vanavond met elkander de Bijbel allereerst in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, daarvan Psalm 116, de versen 1 tot en met 9. Psalm 116, de eerste 9 versen. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want Hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heere aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 6, daarvan de eerste 11 versen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover deze tweede schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Grootmachtig en heerlijk opperwezen, zeer te vrezen, laat dat ook gevonden mogen worden bij ons in het naderen tot u. Dat wij zomaar niet even bidden en even danken. Maar dat we een diep besef mogen hebben ervan wat dat betekent. Onze mond tegen u op te heffen en tot u te spreken. Gij die alomtegenwoordig zijt, maar wiens ogen ook door alles heen zien, tot in het diepst van ons hart. En het is door u alleen dat we ook vanavond samen mogen zijn aan deze plaats des gebeds. Het mag behagelijk zijn, Heren, met velen in een kerkgebouw te wezen, vooral op de avond van een regenachtige zondag, als de lampen branden en wij samen hier mogen zijn. Maar Heren, dat is allemaal zo menselijk en zo aan de buitenkant. Maar geef dat het om u te doen mag zijn, om het onderwijs van u, om vanavond eens wat te horen wat ons onbekend was en erbij te mogen leren, ook wanneer we leerlingen mogen zijn op de hogeschool van uw geest. Want Heren, hoewel elk mens van nature van u vervreemd voortleeft, in deze wereld en in eigen bestaan en in de zonde, zo zijt gij het nochtans, die uzelve wilt laten kennen en wilt laten vrezen, en daardoor ook de opening van de schriften schenkt, waaruit de bediening der verzoening oprijst, en waar ge met uw Heilige Geest ook plaats voor wilt maken, daar waar geen plaats is. Maar Heren, hoe menigmaal wordt het ook niet onder uw volk en kinderen aangetroffen, dat men leeft bij wat vroeger eens gebeurd is, dat men daarop vastzit, alsof het wel lijkt dat gij in weken, in maanden, soms in jaren niet gesproken hebt. En dan zingt nochtans de psalmist ervan, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. mits hij niet weer zijn voeten op het dwaasheidsspoor laat treden. Heere, zo gaat er vertroosting, maar ook vermaning uit van uw komen, altijd weer in het gewaad van het woord, in het midden van de gemeente. En u bidden we van u of ge ook vanavond uw wandelingen onder ons wilt houden. En of, Heere, er zijn mogen die vanavond wandelingen mogen hebben voor uw aangezicht. We mogen Sions betalende borg volgen in de laatste trappen van zijn weg der vernedering, aan de hand van een betrouwbare gids, het aloude schatboek. O, we bidden van u, wil ons uit die gekruiste, uit die gestorven, uit die begraven, uit die ter hel neergedaalde Christus bedienen, met alles wat we nodig hebben in het spreken en bij het luisteren, opdat er een helder licht mogen opgaan over dat alles, en wij ook de persoonlijke verbinding met hem mogen kennen, om als een bij uit de bloemen honing te mogen peuren en voor te mogen brengen. Trouwe God wil ons dan in die verborgenheden inleiden, waar het al zo groot is dat gij geopenbaard zijt in het vlees, maar dat ge ook in dat vlees hebt geleden en zijt gestorven, maar ook opgewekt van de doden, om, Heere, nu ook blijvende troost te schenken aan die troosteloos in zichzelf zijn en hulpeloos over de weg gaan, maar die in u alles mogen vinden en hebben wat ze nodig hebben voor leven en voor sterven. Laat de bediening zo mogen zijn dat het jongste kind het kan volgen en dat het voor de oudste en meest ingeleide niet kinderachtig zal wezen, maar wel met een kinderlijke vreze bestempeld. Heere, en mogen we er dan nog bijvallen en ondergebracht worden, en zo ons leven leiden, in die ware belijdenis, maar ook in een godvruchtige levenswandel. Zegen die moesten thuis blijven, door ouderdom of ziekte of andere omstandigheden in gezin en familie. U weet er overal van af, wij bevelen ze u in uw hoede. Mocht u in alle pijn en onrust en angst en zorg nabij zijn, bij ziekte nog willen helen, bij minder worden van de krachten, uw kracht in zwakheid volbrengen, bedroefde troosten. En zo ook daarin stille vertrekken van bejaarden en zieken, iets van die liefelijke sabbatsvrede schenken, die alle verstand te boven gaat. Heere, breid uw koninkrijk heerlijk uit in het midden van ons, en wil gij zo nabij zijn, en in alles geven wat een wachtend volk op u mag ontvangen, dat niet beschaamd zal worden. En laat de uitgangen ook van dit samen zijn dan strekken tot de veelvoudige lof en prijs van uw heerlijke naam. Heere, wees met allen die gevangen zijn en de vrijheid missen, om welke reden dan ook opgesloten. Doe misdadigers nog tot de erkentenis van hun misdaad komen. En wil degene die om overtuiging gevangen zitten doen verstaan dat welke overtuiging wij ook hebben, er maar één is die recht van spreken heeft, die op uw woord gegrond is. En o grote vrijmaker, dan kunt u banden verbreken en boeien slaken. Maar bijzonder, Heren, die gevangen zijn om het geloof in de Heere Jezus, wil nabij zijn en gedenken. En als ge ons ertoe oproept, gedenk de gevangenen alsof ge mede gevangen waart, hem dan ook niet vergeten, maar bij u brengen. Zegen, Heere, de mensen die bij de politie en bij de justitie werken, vaak op moeilijke posten, in de kou gezet van hoger af, door het publiek vaak niet begrepen. Heere, geef dat ook zij hun werk mogen doen, onder uw zegen. En maak ze bovenal ook in die overheidsdienst getrouwe onderdanen van u de koning, opdat Heere eenmaal ook hun dienst mag worden beloond door genade met de kroon des levens aan alle die wettig hebben gestreden onder uw zalige heerschappij. Gedenk ons zo in al onze nooddruft en omstandigheden alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wanneer wij de Heiland mogen volgen op zijn weg door het leven, dan bemerken wij dat het op die weg van de zaligmaker steeds stiller om hem heen wordt. Steeds meer haken eraf. Steeds meer zeggen hem vaarwel. Steeds meerdere vinden zijn reden hard en de eisen te zwaar. Het is zelfs zo ver eens gekomen dat hij tot zijn volgelingen sprak: wilt gijlieden ook niet weggaan? Zalig wanneer de belijdenis klinken mag, tot wien zouden we anders heen gaan? Wat de mensen ook van u zeggen, en hoe u ook omringd wordt of in de steek gelaten, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. De eenzaamheid van hem is doorgegaan tot op het kruis, waar niemand hem helpen kon en waar zelfs zijn eigen vader zijn gunst en nabijheid aan hem onttrokken heeft. Maar gemeente, wanneer we de Heiland mogen volgen op zijn weg, dan zien we ook tegelijkertijd dat die weg niet vlak loopt, maar dat die weg al maar afhelt, al maar de diepte ingaat en steeds ook meer donkerheid vertoont. Gemeente, dat wordt bijzonder wel zichtbaar wanneer wij zo bepaald worden bij de trappen die daar zijn in de weg van zijn vernedering. Die is aangevangen met zijn geboorte in de stal en in een kribbe. En gemeente, daar is lijden gekomen. Daar is het kruis geweest. Maar al maar dieper en dieper daalt de zaligmaker af. Tot in de diepten van dood en graf en hel. Om daar vandaan ook een arm en schuldig volk op te voeren. En hun voeten te stellen op een rotsteen. Die hij zelf is. In zijn volbracht middelaarswerk. Wij worden vanavond geroepen om bij de drie laatste trappen van zijn staat en weg der vernedering stil te staan. Aan de hand van de Heidelberger Catechismus, de 16e zondagsafdeling. Zondag 16 uit de Heidelberger. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarlijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwalen, in welke hij in zijn ganse lijden
maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Een lange zondag, gemeente, en we willen al deze vragen en antwoorden toch heel eenvoudig in een drietal hoofdlijnen samenvatten. Wij staan stil bij de drie laatste trappen van de vernedering van de Heere Jezus. En wij zien dan de Heere Jezus gaan ten eerste naar de dood, ten tweede in het graf en ten derde door de hel. Overdenkende die drie laatste trappen van de vernedering van Christus, zien wij hem gaan naar de dood, in het graf en door de hel. Voordat wij daarbij stil gaan staan, krijgt u nu eerst gelegenheid om uw liefdegave in gereedheid te brengen en zo dadelijk ook uit te reiken bij de eerste rondgang voor de diaconie, het werk der barmhartigheid. De tweede rondgang is voor de kerkvoogdij, terwijl straks na de prediking de extra collecte voor de eredienst bestemd is. En ik wil ook vanavond u als gemeente bijzonder hartelijk bedanken, ook namens de kerkvoogdij, voor de prachtige collecten in de diensten van de dankstond die gehouden zijn. U hebt dat erg goed gemaakt, gemeente, en blij verrast met vele middelen. De Heere gebieden daar zijn zegen over. En als u het met blijdschap gedaan hebt, krijgt u daar niet licht genoeg van. Wij gaan nu met elkaar zingen van de 16e psalm, het 5e en het 6e vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer, zingt God gewijde tonen. En het 6e vers, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Van de 16e psalm is dat het 5e en het 6e vers. gemeente, wanneer de kerk des Heren door al de tijden en eeuwen heen op aarde belijdenis mag doen van haar zaligmaker en van zijn werk, dan klinken de woorden gedempt en zwaar en ook met een doffe toon: gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Die woorden worden niet zomaar uitgeroepen, maar eerder met gedempte stem uitgesproken. Want gemeente, wie zal ooit de werkelijkheid daarvan in woorden kunnen uitdrukken? Dat de eeuwig levende de dood is ingegaan. Dat zijn lichaam in het graf is gelegd. En dat hij zelfs tot in de hel is doorgegaan. De Zoon van God, die 's mensen dood heeft willen sterven. Wie zal dat ooit kunnen bevatten, gemeente? En als we daar nu vanavond allereerst bij bepaald worden, bij de derde trap in zijn diepe vernedering, bij zijn sterven, dan worden we er in de Heidelbergen reeds terstond in de vraagstelling bij bepaald, dat de Heere Jezus zomaar niet gestorven is. Wij sterven ook niet zomaar, ook al spreken wij wel eens over natuurlijke oorzaken voor de dood, ziekte, ouderdom. Maar gemeente, de schrift geeft er licht over dat de dood ook van ons helemaal niet natuurlijk is. Want we zijn niet voor het sterven, we zijn voor het leven geschapen. En elk leven worstelt om voortgang, om behoud. En toch zijn we aan de dood alle onderworpen. De worteloorzaak ligt in de breuk met de bron van het leven, in het paradijs voltrokken. En wie daar ooit in blikt en bij stilgezet werd, zeker, die gaat het sterven erg vinden, maar wat moet dat ook aanklagen, wat moet dat onszelf aanklagen voor de levende God? We hebben de dood over ons heen gehaald. Maar gemeente, dan gaat de Heere ook wijzen, zelfs in de dood, op de uitweg van het leven, door te bepalen bij hem die moest sterven en aan de andere kant ook vrijwillig de dood van al de zijnen op zich heeft genomen. In de Heidelberger wordt de vraag gesteld: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Tot in de dood. Ja, en dan te bedenken dat hij aangegrepen werd in de geest, toen hij daar stond bij het graf van Lazarus en geweend heeft, als hij daar de verschrikkingen van de dood ontwaarde. En gemeente, als hij dan al bij het graf stond te wenen en in de geest heftig bewogen en ontroerd werd, wat moet dat dan niet voor hem geweest zijn toen hij zelf daarvoor kwam te staan, dat hij zich tot in de dood heeft moeten vernederen. En dan, gemeente, met dat geweldig grote verschil, dat wat ons betreft de dood naar ons toe komt en over ons heen komt, o, die is met geen prijs af te kopen. En dan zegt er misschien iemand: nou, dominee, gelukkig ook maar. Stel voor dat de dood uit te stellen was met geld, dan bleven de rijken lang leven en de armen stierven jong weg. Er is wel eens bitter gezegd: de dood is onderhand nog het ene rechtvaardige van de maatschappij. Want die houdt voor geen rijkdom of armoede halt en voor geen leeftijd en voor geen aanzien of wat dan ook. De doodgemeente komt naar ons toe en over ons heen. Maar nu heeft de Heere Jezus zich omgekeerd naar de dood toe bewogen. Hij is in de dood zelfs gegaan. En heeft zich daartoe vernederd. Wat is dat toch voor een gang geweest, gemeente. Voor hem als schuldbetalende borg en middelaar. Om nu ook daar naartoe te gaan. Daarom lezen we ook dat hij aan het kruis het hoofd boog en de geest heeft gegeven. Zijn sterven, gemeente, was maar niet een gebeuren zoals bij en voor ons. Maar zijn sterven is ook een daad geweest. Daar was in de dood van de Heere Jezus aan de ene kant de lijdelijke gehoorzaamheid dat hij ook die onderging. Maar aan de andere kant, gemeente, ook de dadelijke, de actieve gehoorzaamheid om al zo volkomen te betalen en zich als middelaar te openbaren. Maar dan is de Heidelbergen nog niet uitgesproken en uitgedacht over dat grote wonder, want dan lees ik in de vraag, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daar was een heilig moeten, gemeente, wat achter het sterven van de heiland heeft gestaan. Wanneer altijd een doodvonnis werd voltrokken en de te dood veroordeelde op de executieplaats aankwam, dan was het veelvuldig het gebruik dat daar gerechtsdienaars stonden om nogmaals aan de ter dood veroordeelde, maar ook aan de omstanders die daarbij waren mee te delen op grond waarvan zulk een ter dood werd gebracht. En als nu de Heere Jezus, gemeente, aankomt op Golgotha, wat zegt de Heidelberger dan? Daar staat de gerechtsdienaar van God op hem te wachten. Want dan staat er zo kostelijk daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods. De gerechtigheid, gemeente, heeft de dood van Christus gevorderd. Hij moest dat. Wilde hij werkelijk Sions betalende borg zijn? Wilde en zou hij werkelijk voldoen aan het recht van God dat wij alle in het paradijs geschonden hebben en overtreden hebben? En gemeente, nu is hij gekomen om aan dat geschonden recht voldoening te gaan geven. Daar staat de dienaar van het gerecht op hem te wachten. En het wordt afgekondigd. De gerechtigheid Gods heeft de dood van hem geëist. Niet als een slachtoffer. Nee, gemeente, in dat moeten zit niet iets van, nou ja, het kon ook niet anders, het moest helaas wel. Nee, gemeente, vanwege de deugden van God, die hij kwam genoeg doen en verheerlijken, moest daar de dood van Christus, niet alleen als een gebeuren, maar ook als een actieve daad van gehoorzaamheid, van betaling worden gesteld. En dan staat daar bij de executie, kruispaal ook de waarheid. Het moest ook vanwege de waarheid geschieden. Die waarheid, gemeente, die in oude tijden geklonken had tot mensen nog volop in het leven in het schone paradijs. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Die waarheid, gemeente, die in oude tijden al uitgegaan is met de boodschap dat er één zou komen om de dood des mensen op zich te nemen. Dat er één zou zijn die zijn ziel uit zou storten in de dood en zijn ziel als een schuldoffer zou stellen, opdat hij zaad zou zien. Dat daar de sterfkamer van hem gesteld zou worden tot de kraamkamer van het nieuwe leven. En daar hebben ze op hem gewacht. De deugden van God bij de kruispaal van Golgotha, waar de voltrekking van het oordeel des doods aan hem die geen schuld had, is geschied. Vanwege de gerechtigheid en vanwege de waarheid Gods. Omdat op geen andere wijze voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Dat is een diep vernederende waarheid, gemeente. Want als de Heere ons met onze schuld voor zijn heilig aangezicht gaat bekendmaken vanuit de schrift en door de Heilige Geest, dan moet u niet denken dat we aanstonds naar een middelaar vluchten, kunt u begrijpen? Nee, dan zullen we er zelf nog wel voor proberen te zorgen. De Heere heeft er wat een moeite aan om zijn kinderen erbij te brengen, dat er uit hen geen betaling meer mogelijk is, maar ze hebben het allemaal geprobeerd. En de een door een goed leven en de ander door een trouwe kerkgang en een derde door tranen en gebeden. En door offers en zelfpijniging en wat is er in de loop der tijden al niet geschied. Om God maar tevreden te stellen, tot barmhartigheid te bewegen. En hoe komt dat dan? Omdat we, gemeente, in dubbele zin een vijand zijn van het recht van God en omdat we een vijand zijn van de genade van God. En daar moet een mens voor ingewonnen worden en dat gebeurt ook door de deugd die hier niet genoemd wordt, maar die de verzwegen deugd heet. Wanneer we restloos leren afzien van al onze eigen betalingsmiddelen en leren verstaan dat onze munt op dat kantoor boven niet past en niet geldig is. Om dan ingewonnen te worden ervoor dat God het gelijk aan zijn kant heeft en dat naar recht wij moeten sterven. En onze dood, al zouden we een eeuwigheid sterven, nog geen betaling zou zijn. En aan de andere kant, gemeente, dat nu alleen uit genade een ander in onze plaats is gaan staan. En dat vreselijke heeft opgebracht waaraan we alle onderworpen zouden zijn. Vanwege een drievoudige dood die we over ons hebben gehaald. En wat is dan de verzwegen deugd? Want misschien zegt er iemand, dominee, nu hebt u ons toch wel een beetje nieuwsgierig gemaakt. Want u staan daar gerechtsdienaars te wachten van het gerichte Gods. Op Sion's borg die zal sterven. En u hebt u genoemd de gerechtigheid en u hebt u genoemd de waarheid. Maar wat is dan de verzwegen deugd? De verzwegen deugd, gemeente, dat is de liefde. Want het is door de liefde alleen dat God zondaren inwint voor recht en genade. Zodat ze gewillig gemaakt worden om zalig te worden zoals God dat wil. En hij er niets bij tekort zal komen en zij er alles bij zullen verliezen. Allermee zichzelf en nochtans behoud zullen vinden. Maar gemeente, die verzwegen deugd, die wordt openbaar in de dood van de Heere Jezus. Want kunt u dat klein krijgen? Dat terwijl God, eer hij de zonde ongestraft liet, dat hij die gestraft heeft met de bittere en smadelijke dood van het kruis, de openbaring van het hoogste recht, maar ook de openbaring van de hoogste liefde. Want hoe kon God nu toch eigenlijk zijn kind daarvoor over hebben? En hoe kon de Zoon van God zichzelf nu daarvoor over hebben? Om voor degene die vijanden van recht en genade zijn, toch te gaan betalen, onder te gaan bezingen. Dat u in de dood van Christus al de deugden van God zijn verheerlijkt in harmonie met elkander. Maar dat nu aan het kruis van Golgotha in zijn sterven de gerechtigheid en de liefde en de waarheid en de vrede en de barmhartigheid en de liefde elkander hebben omhelst en gekust. En dat anderzijds, gemeente, daar het pardon wordt afgekondigd. Voor des doodschuldigen, die ervoor ingewonnen werden en hun hoofd, om zo te zeggen, gelegd hebben op het blok. Opdat er afrekening zou geschieden. En waar zij nu de dood zouden verwachten, het leven mogen ontvangen in die dierbare borg en middelaar. Maar komt gemeente, de Heidelberger is nog niet uitgesproken en we moeten ook verder. Want niet alleen is de Heere Jezus in naar de dood gegaan, maar hij is vervolgens ook in het graf gegaan. Waarom is hij begraven geworden? Dan volgt daar de vierde trap. De begrafenis. Nee, toen hij aan het kruis gestorven was, toen is daar zijn lichaam niet als dat van een misdadiger zoals dat geschiedde, maar achteloos weggeworpen in een massagraf. Maar we zien, gemeente, hoe ook de vaderlijke zorg van God om het lichaam van zijn kind daar is. Voor zijn sterven heeft de borg zijn geest, zijn ziel aanbevolen in de handen van zijn lieve vader. En nu heeft daar de vader, gemeente, zijn handen uitgebreid, ook om het lichaam van zijn kind. Opdat het niet achterloos in een massagraf zou worden bijgesteld of verbrand zou worden. Maar opdat het in het graf zou worden neergelegd. O, wat is dat voor de borg ook een vernedering na en dieper nog dan de dood geweest, dat hij ook dat graf heeft gekend. Daarvan niet is vrij gebleven. En dan staat er in de Heidelberger, hij is begraven geworden om daarmee te betuigen dat hij waarlijk gestorven was. Wilt u goed lezen? Er staat gelukkig niet, gemeente, om daarmee te bewijzen dat hij waarlijk gestorven was. Want het graf bewijst op zichzelf niets. Er zijn wel mensen in schijndood begraven. Het graf op zichzelf vormt geen bewijs van de dood. Wel een bezegeling, maar op zichzelf nog geen bewijs. Daar zijn vreemde dingen gebeurd in de loop der tijden. Er zijn zelfs al mensen levend begraven geworden. En trouwens, het bewijs van zijn sterven is al voor zijn begrafenis geleverd. Dat was niet meer nodig. Want is zijn zijde niet doorstoken met een speer toen zijn lichaam genageld hing aan het hout? En kwam daar niet bloed en water uit? En heeft de discipel wiens getuigenis waarachtig is dat ook niet getuigd? Hij was al gestorven. Dat was te zien aan wat uit de wonden, uit dat dode lichaam gelopen is. De bloedcirculatie was tot stilstand gekomen. En de elementen van het bloed vielen al uiteen. En dat is ook uit de speerwonden naar voren getreden. Nee, gemeente, het graf behoeft de dood van de zaligmaker niet te bewijzen. Maar er staat wel om daarmee te betuigen. En wat wil dat dan zeggen? Dat wil dit zeggen, gemeente, dat het graf een getuigenis is van zijn borgtocht. Want hij heeft zich tot alles bereid verklaard. Om het ganse werk op zich te nemen om een betalende borg te zijn. En gemeente, daar kon het graf niet van uitgesloten blijven. Dan zou zijn borgtocht niet volkomen zijn geweest. Dan was er voor arme zondaren geen troost over de dood en het graf zelfs heen. Hij heeft volkomen willen betalen. En nu gaat hij in zijn graflegging betuigen dat hij waarlijk gestorven is. Opdat, gemeente, door zijn sterven er eeuwig zouden mogen leven. Daar is zijn lichaam in het graf neergelegd. En gemeente, nu heeft hij voor alle die deze gestorven borg hebben nodig gekregen in hun doodsnood en doodsschuld, hun graf tot een slaapstede gesteld, waar ze mogen rusten van al de arbeid en moeite ook naar het lichaam. Denkt ge u dat eens even in. buiten en zonder hem bieden dood en graf niet anders dan verschrikking. O, er zijn wat een dwaze mensen, die met hem niet rekenend nochtans zeggen, ja, je kan het tenslotte maar nooit weten, ik ben er na de dood liever helemaal maar niet meer. Ik laat mijn lichaam maar verbranden. Griezelig dat in het graf neerdalen en wat er allemaal dan gebeuren kan en je weet maar nooit. Alsof dat voor God wat uit zou maken, die eenmaal uit niets alles tot aanzijn heeft geroepen. Alsof hij ook uit het as niet zou opwekken. Niet dat het onverschillig is wat we na de dood doen, dat is een hele andere zaak. Maar niemand, gemeente, zal de confrontatie met de rechter van hemel en aarde ontlopen, zelfs niet degene die zich hebben laten cremeren. Laat daar maar geen misverstand over bestaan. Maar gemeente, als wij de Heere dan ook in het leven hebben leren en mogen volgen, zullen we dat dan ook in en na het sterven niet doen. En als hij zich dan heeft laten begraven en zijn lichaam daar heeft laten neerleggen in de groeven, waar het geen verderving heeft gezien, terwijl gemeente Job ervan getuigd heeft, als na mijn sterven mijn huid en mijn vlees doorknaagd zullen zijn, want de dood gaat zelfs in het graf nog door, in de ontbindende macht. O gemeente, wat een aangrijpende gedachte. Zo heeft de Heere Jezus toch in zijn graflegging de plaats gesteld als een slaapstede. Jesaja heeft ervan gesproken, de rechtvaardige zal heen gaan in vrede. Ze zullen rusten op hun slaapstede. Ja, omdat de borg daar in zijn graf nog werkzaam is geweest. Om de rust te bereiden voor een arm en verloren volk in zichzelf. Dat nu eenmaal gemeente zal rusten. Tot de grote dag die zal komen. Daar is het graf van al Gods kinderen in het graf van Christus geheiligd. En ik denk nog aan de woorden van dominee van Sliedrecht. Bij de begrafenis van een van uw predikanten, dominee Boer, in Zoetermeer. Dat ook dit graf van hem die Christus zo uitnemend heeft gepredikt en heeft gekend, wel gesloten wordt met een steen erboven, maar ontgrendeld is naar boven, omdat het gevangen is in de liefdesgreep van Christus. Wiens lichaam ten grave is bijgezet, maar die daar nog bezig is geweest. En gemeente, dan zullen in hem dood en graf hun verschrikking verliezen. Ook voor degene die er zo geweldig tegen kunnen opzien. Ja, die kunnen er vanavond zitten in de kerk. Die niet kunnen ontkennen dat die zaligmaker hun lief is geweest, maar die zeggen, o domen, ik zie vaak tegen het sterven nog zo op. En dan dat kille donkere graf waar niemand Heere lof in vermelden zal. Gruw ervan. En dat is ook bijbels. Maar als hij, gemeente, daar doorheen is gegaan, zou er dan nog angst en vrees moeten zijn voor degene die op die schuldbetalende middelaar met geloofsogen mogen zien? Zal u wat anders vertellen, dan kunnen ze er zelfs, al geeft de Heere zijn kerk nooit doodsverlangen hoor, laat u dat nooit wijsmaken. Maar dan kunnen zijn kinderen bij tijd en wijde er wel eens naar verlangen. Om het lichaam der zonde te mogen uitgetogen zien. Om te mogen rusten van de zweep van de drijver, die niet meer zal gevoeld worden. En om daar, gemeente, alles achterlatend en met zich meenemend in het graf, in het geheiligde graf van Christus, de slaapsteden te mogen vinden. En dan, als eenmaal die grote morgen komt, dan zal deze Immanuel gemeente zijn slapende kinderen opwekken, zoals het eens gezegd is met een morgenkus. Wakker worden, mijn kind. Het is zover. Mijn dag is gekomen. Ge moogt opstaan met een verheerlijkte ziel die ge al hebt, maar nu ook met een verheerlijk lichaam, door mij u gegeven. Kom, zeg eens, verlangt ge niet naar dat ogenblik om maar ziel en lichaam altijd bij hem te zijn, die daarvoor ook zelfs het graf is ingegaan. En dan is dat toch nog een vraag die overblijft bij de Heidelberger als er klinkt. Maar, als Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij dan ook nog moeten sterven? O, voelt u daar in het getuigenis, in die vraagstelling van de Heidelberger, ook niet dat er zo tegenop zien? Dat er angst en vrees en smart nog zo vaak het deel kunnen zijn. Waarom moeten wij dan ook nog sterven? Onze dood is het geloofsantwoord, is geen betaling voor onze zonde. O gemeente, die zal gevergd worden voor bij allen die de toevlucht tot deze gestorven en begraven Christus niet hebben genomen. Die zullen zelf moeten betalen. Eeuwig in het straf lijden en dan nog nooit te kunnen betalen en het te kunnen ontgaan. Daarom, gemeente, vliet nog in het heden der genade de toekomende toren Gods. Want deze gestorven en begraven en ter helle nedergedaalde Christus is het nog, die vanavond onder u rondwandelt in het gewaad van de schrift. En die zijn armen nog heeft uitgebreid tot een wederstrevend volk en het roept. Wend u naar mij toe, komt herwaarts, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar ons sterven beleid, het kind Gods, door het geloof dat de geest werkt in het hart met hem verbonden, een afsterving van de zonde en een doorgang tot in het eeuwige leven. Ja, ik zei, er kan wel eens angst en vrees zijn. En o gemeente, als ze het dan niet te breed hebben. En de vijand is erbij. En de binnenpraters aan het woord. Hoe zult ge het maken? Straks, als ge komt te staan voor de doodsjordaan, hoe zult ge het maken? In de verheffing van het water in de rivier, dat wordt verdrinken, man. Kom je nooit doorheen, dan zal het wel blijken dat je vergist hebt en dat je het bij het verkeerde eind gehad hebt. En in de benauwdheid van de ziel staat de beden omhoog reist. Kan het wel eens gebeuren en denk erom dat de Heere zijn kinderen nooit stervensgenade geeft als ze nog leven, hoor, dat doet de Heere niet. Krijgt het nooit als een polis om in de linnenkast te leggen. Stervensgenade wordt geschonken als het sterven wordt. Die leven hebben mogen kennen op kosten van de gestorven borg, die ook opgestaan is. Maar als dan het geloofsogemeente geschonken wordt, zeker dan kan de Jordaan vol water zijn, maar wat zien ze? Dan zien ze de grote hoge priester, dan zien ze de ark. En dan mogen ze, als het volk Israël dat door de Jordaan trok, hoe daar een pad reist door woeste baren en brede stromen. En dan zullen ze defileren. Defileren langs de ark. Defileren langs de grote priester. Door zijn borgtochtelijk sterven en begraven is de angel uit de dood voor al de zijnen weggenomen. En wordt het een doorgang tot in het eeuwige leven. Ja, zegt de Heidelberger, en wacht nu eens eventjes, wacht nu toch eens eventjes, niet zo snel. Ik heb nog wat meer te vertellen. Wat meer nuttigheid verkrijgen wij nu uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis. O gemeente, het is net alsof in deze Heidelberger de Heere alle bloemen op het veld van Immanuel laat verschijnen. En daar komen de bijen en ze peuren honing uit de bloemen. Komt ge er zo vanavond ook op af. Als een bijtje dat honing peurt. Uit de bloemen van het borgwerk van Christus. Dat nu door zijn kracht onze oude mens met hem de dood ingaat. Ja, wilt u alweer heel goed lezen, gemeente? Het komt soms op de kleine woordjes en lettertjes aan. Want ik zou u zo graag de goudmijnen willen tonen. Om met me mee af te dalen in de diepten. Er staat dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven is. Mis. Staat er niet. Er staat wordt. Gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat is nog steeds aan de gang. Het komen ze hier nooit boven. Hun oude mens. Die zal tot het laatste toe bezig blijven. Maar hij wordt aan het kruis geklonken. Maar hij gaat hoe langer hoe meer sterven. Maar hij gaat hoe langer hoe meer het graf in. Naarmate ze dichter bij de Heere mogen zijn. Meer uit zijn borgtocht mogen leven. En bediend worden naar diezelfde mate gaan zij al maar de dood in. Opdat de boze lusten van ons vlees niet meer in ons zouden regeren. En u begrijpt u ook waarom we straks dat stukje uit Romeinen 6 hebben gelezen, is het niet? Hij die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Die is er vrij van, die heeft er niets meer mee van doen. In zijn borgtocht. En nu neemt hij al de zijnen met zich mee, achter zich aan, door zijn dood en begrafenis heen, opdat nu al hun eigen begeren hoe langer hoe meer de dood ingaat. En opdat ze anderzijds gemeente zichzelf nu mogen stellen voor hem tot een offerande der dankbaarheid, reeds hier. En straks eenmaal volkomen rond het lam staande als geslacht. Om daar op het heilig dankaltaar hun ganse leven en hun belijdenis te mogen neerleggen. Dus met andere woorden, gemeente, de Heidelberger leert ons dat de vruchten van Christus dood en begrafenis niet maar straks pas bij het sterven en daarna, maar reeds hier in het leven openbaar worden bij al degenen die nu deze zaligmaker leren lief en nodig krijgen. En die met hem worden verbonden door een waarachtig geloof. Dan is het de begeerte ook om hem te mogen leven en te lieven en te loven. Om hem te mogen toebehoren. Om hun leven nu als een dankoffer hem te mogen stellen, die het schuldoffer bracht. Ja, hij stortte zijn ziel uit in de dood en stelde dat tot een schuldoffer. En gemeente, nu mogen zij het dankoffer als antwoord daarop geven in hun ganse leven. Om nu in beginsel en straks volkomen hem te mogen volgen. Hem het leven te mogen wijden, alle gaven die ze hebben gekregen, nu aan te mogen wenden tot zijn eer en in zijn dienst. En dat is nu, gemeente, de lust van het herboren leven. Ik kan het niet anders verklaren, want de Heidelberger op grond van de schrift getuigt dat zo waarlijk en krachtig. En leg u zelf er nu eens naast. En toets u of dat nu ook de begeerte van uw leven geworden is. Om uw leven van het wonder van het schuldoffer, het dankoffer te mogen brengen. Dan is het om zo te zeggen elke dag voor de kerk dankdag. Om nu het dankoffer op zijn schuldoffer te mogen leggen. Dat in hem ook alleen maar aangenaam kan zijn. En met alle verdriet, gemeente, dat ze in alles tekort schieten en er zo weinig van terecht brengen en nooit roem over zichzelf hebben, hem hoe langer hoe meer nodig hebben om nu Goden tot eer te leven en de naaste tot stichting. En een vruchtbaar leven ook te mogen kennen. Het is wel erg als van ons gezegd moet worden en van onze levensplant om zo te zeggen, die verstorven is in Adam en nog nooit enige vrucht voortbracht. Waartoe beslaat hij of zij onnuttelijk de aarde? En dan gaat er vanavond nog mest om de boom. Maar als de vruchten uitblijven, gemeente, en niets van dat dankoffer in uw leven openbaar wordt krachtens het schuldoffer, dan is het straks en wie weet hoe spoedig voorbij. Hou hem uit en verbrand hem maar in het vuur. Om het de aarde beslagen en een ander misschien nog in de weg gestaan. Maar hoe zalig en wonderlijk, gemeente, als we nu hem op het oog hebben gekregen. En begeerde ons leven dienstbaar te stellen tot zijn eer en tot nut en welzijn van anderen. Dan is daar dat geheimenis dat de geest van Christus ons gaat doortrekken. En dan tenslotte, als dan de Heere Jezus naar de dood en in het graf gegaan is, dan gaat hij ook, gemeente, tenslotte nog door de hel heen. Waarom volgt daar? En nu komt er een moeilijkheid. Een moeilijkheid. Want nu lijkt het erop, gemeente, alsof de nederdaling ter helle op het graf van Christus geschied is. En dat is onbijbels. Die gedachten zijn er wel geweest in de Roomse kerk en bij de Lutheranen. De Lutheranen leren dat Christus na zijn dood, terwijl zijn lichaam in het graf was, naar de hel is gegaan om daar zijn overwinning aan de duivel en de doden en de rampzaligen uit te roepen. Dat is een gedachte, gemeente, die we niet op grond van de schrift kunnen steunen. En de Rooms-Katholieke kerk leert dat de Heere Jezus na zijn dood in het voorportaal van de hel de zielen van de oud-testamentische gelovigen bevrijd heeft. Want die zaten allemaal te wachten totdat hij zou zijn gekomen en gestorven. Een onbijbelse gedachte. Hoe komt dat? Dat komt, gemeente, omdat velen de nederdaling ter hel zien als de eerste trap in zijn verhoging. En dat is onbijbels. Het is de laatste, nee, laat ik zeggen, de diepste trap in zijn vernedering. Want in de tijdsvolgorde hoort de nederdaling ter helle thuis voor zijn dood en begrafenis. Want wanneer is dat gebeurd? Wanneer is Christus door de hel gegaan? De helle angsten hebben hem aangegrepen in Gethsemane. Toen heeft hij bloed gezweet. Maar toen hij daar hing in de Godverlatenheid, in die drie urige duisternis, toen is hij door de hel heen gegaan. Want, gemeente, als Christus nog naar de hel heeft gemoeten na zijn dood, ja, ik zou bijna zeggen, dan heeft hij onwaarheid gesproken, maar vergeeft u me de uitdrukking, toen hij aan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht. Met eerbied gesproken, het zit erop. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Dan was hij toch nog niet klaar? Nee, gemeente, hij heeft zijn triumf van het kruis behaald. Daar is hij ook door de hel gegaan. En dan zegt er iemand, maar dominee, waarom staat dat dan achteraan in de apostolische geloofsbelijdenis? Waarom is dan de volgorde gestorven, begraven, nedergedaald ter helle? Ik denk, gemeente, omdat de belijdenis van de kerk daarmee aangeeft dat de nederdaling ter helle de allerdiepste trap in zijn vernedering geweest is. Want er is nooit grotere smaadheid en smart voor de lieveling van de Vader geweest dan toen hij zijn vaders aangezicht moest missen in gunst en vaders richterlijke gramschap vond, hem niet als vader maar als rechter ontmoette. Moet u eens indenken. dat de zone godsgemeente van zijn eigen vader is verlaten geweest. En dat daardoor die duisternis de klacht snijdt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nooit te bevatten. Dat hij de hel is doorgegaan in de verlatenheid van God. Allerergste voor de borg en middelaar. Die de schoonzoon van de vader geweest is. Om uw gemeente helwaardige tot hemelingen te maken. En staat er. Opdat ik en u gaat de kerk heel persoonlijk spreken. Eerst was het wij en ons. Maar nu wordt het. Opdat ik in mijn hoogste aanvechting. En dat mag nu elk meebeleiden. Die bij deze zaligmaker die zo diep gegaan is. Dat hij door de hel is gegaan. Voor een helwaardig volk meebeleid. Dat ik in mijn hoogste aanvechtingen ervan verzekerd zij. En me ganselijk vertroosten. Dat mijn Heere Christus. Dat mijn Heere Christus. Die mij gemijnd heeft. En daarom gemeente laat hij in het geloof zich mijnen. Dat mijn Heere Christus. Door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwalen, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft, die nu de hel leert mijnen, die ziet de hemel in een borg die door de hel is doorgegaan, opengaan, wijd open. Hebt ge dan uw vonnis leren aanvaarden en als rechtvaardig mogen ondertekenen? Nee gemeente, dan doen we niet de onbijbelse uitdrukking die ik ook, helaas, ook van een kansel in Katwijk wel eens heb horen uitspreken. Alsof God zijn volk zo ver zou leiden. En alsof het de hoogste stand zou zijn dat ze aan hem gaan vragen of ze naar de hel mogen. Ik heb dat in de Bijbel nooit kunnen lezen. Ik heb wel gelezen dat ze het zich waardig leren achten. Maar om de hel te gaan bidden, gemeente, ik heb het nooit kunnen lezen. En ik laat me graag overtuigen wanneer ik onwaarheid spreek, dat de schrift anders getuigt. Ik lees wel de worsteling. Is er nog een weg? Is er nog een mogelijkheid voor een helwaardige? Maar om de hel te bidden, gemeente, nee. Die een welgevallen leert nemen aan de straffen van zijn ongerechtigheid. En het met de Heere eens wordt. En die moet verwachten te worden afgesneden. Die wordt door de liefdesarmen van de borg opgevangen. En aan het hart gedrukt en gekust. Als een van de keurlingen voor wie hij zich heeft willen stellen. En gemeenten, nu kunnen er helse aanvechtingen en benauwdheden zijn van buiten en van binnen. Dat zal ik niet ontkennen. Maar gemeenten. U wordt op grond van hem en zijn volbracht middelaarswerk zelfs een zo aangevochten. Ervan verzekerd dat hij door de helse benauwdheid, smarten, angsten en pijnen in zonderheid aan het kruis gezonken zijnde mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Daar is gemeente. In deze Goël ontkoming aan wat verdiend was. En dat kon gemeente nog wel eens het wonder van het wonder gaan uitmaken. De hel te hebben verdiend. En de hemel en de borg in de hemel te hebben verkregen. En in hem met een drie-ene God verzoend. Eeuwig hem te mogen grootmaken. Gemeente, ik ga afsluiten. Met een paar regels die ik vond in eenvoudige dichtvorm. En ik wil u vragen, rust niet voordat ge dat mee kunt beleiden. En als ge er iets van kent, zing het en zeg het dan maar in zalige verwondering mee. Al zit ik nog zo diep in schuld, Jezus gerechtigheden en dood die alles heeft vervuld en zijne priesterbeden, die zijn mijn losgeld en rantsoen. Ik heb met geen andere prijs van doen. Ik kan in Gods gerichten volkomen met deze borg bestaan. Het zal mij eeuwig wel doen gaan. Hier moet de Satan zwichten. Want daar heeft de duivel zelfs niet van terug. Amen. We gaan zingen, gemeente. Uit de psalm die straks gelezen is, psalm 116. En dat mag u geven in een extra gave voor de dienst der verzoening. Ik zal maar niet vragen wat die u waard is, want u maakt het al vaak zo goed. Dat zal ook vanavond wel best terechtkomen. Psalm 116 vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En vers 5. Gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. 2, 3 en 5 van Psalm 116. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Aan het einde van deze dienst, van deze bediening der verzoening, komen wij voor uw heilig aangezicht, Heere. Wat zullen wij nog tot al deze dingen zeggen? Och, dan kan ons woord soms nog afbreuk doen aan het geheimenis. Maar leer ons te danken voor het grote wonder van uw liefde. Ons ook in deze bediening geopenbaard. En dat wij de man van smarten in zijn drie laatste trappen der vernedering mochten volgen. Tot in zijn gaan door de hel toe. Om hel waardige te maken tot keurlingen Gods. Die zal het ooit kunnen uitspreken. Vergeef, Heere, wat niet was naar uw wil. In spreken en bij luisteren. En wat goed was, wil dat doen achterblijven in hoofd en hart. Heb dank voor deze dienst die u ons gaf. Kosten die alles in gereedheid bracht. Laat hem maar een dorpelwachter mogen zijn in uw huis. Om zich te verblijden in de schoonheid en lieflijkheid van uw dienst. En heb dank dat ook onze jonge vriend. Die een invalbeurt vervulde bij het orgelspel. Gemeentezang ook gevoelvol begeleid heeft. En dat alles zo geschied is. Laat hij zelf u er ook maar de lof van mogen toebrengen. Want ook het zingen in de gemeente is een belangrijk onderdeel in de eredienst. En als de organist dan ook de inhoud van de liederen aanvoelt en doorleeft. Heren, wat is dat een schone zaak. Wij bevelen ons met alle die in uw dienst en koninkrijk staan en arbeiden in uw hoede aan. Zegen ook deze wijkgemeente, waarvan de vacature spoedig vervuld zal mogen worden in uw gunst als dominee Volk overkomt. Heer, het is een van de laatste vacature diensten die vervuld wordt. Wil gij zelf ook daarin uw zegen en gunst openbaren en hem en zijn gezin, bijzonder ook met de wijkkerkeraad en wijkgemeenten, een goede tijd geven. We dragen collega Boer aan u op die hier was, gedenk ook hem in zijn eenzaamheid. En mocht u, Heere, als die grote ambtsdrager over het ganse huis ook hem gedenken en nabij zijn, ook in de avond van het leven. Wel vereenzaamd, maar als u bij hem bent, is het goed. Heere, geef ons zo alles wat we nodig hebben. Alleen tot uw lof en eer, onze zaligheid en beschaming van de boze en zijn rijk. Om Jezus wil. Amen. Zal u niet verwonderen, gemeente, dat de slotzang zij mag, Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Ge zijt voor mij een schild in alle nood. Ge hebt mijn smart verdreven. En wat daar verder volgt in het zesde vers van de 56ste psalm.
Gemeente, gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.